In 2 Thessalonicenzen 1 waren wij in het laatste gedeelte vorige keer, waar in het algemeen gezegd wordt dat wij als gelovigen op een of andere wijze zouden delen in de heerlijkheid van Christus, wanneer namelijk Christus in heerlijkheid zal gekomen zijn om verheerlijkt te worden, vers 10, in en daarmee met zijn heiligen, en wonderbaar te worden in allen die geloven. Want de bedoeling is inderdaad dat wij als gelovigen deel zouden hebben aan de positie, de zegeningen in het algemeen, en dus de heerlijkheid van Christus. Zo staat het ook in het laatste vers van het hoofdstuk. Als er staat opdat de naam van onze Heer Jezus Christus verheerlijkt worden in u, en gij in hem, naar de genade van onze God en de Heer Jezus Christus. Want uit de rijkdom van zijn genade zijn of worden wij gezegend met elke geestelijke zegening in de hemel en in Christus. Daarom zijn wij geroepen tot zo'n stelling, dan wel tot heerlijkheid, zoals we trouwens ook in de eerste Thessalonicense brief gelezen hebben. En in dat verband wordt en werd gesproken over, ik zeg het met de woorden van Romeinen, wordt gesproken over het lijden van de tegenwoordige tijd dat niet opweegt tegen de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Met andere woorden, voordat wij zullen delen in die heerlijkheid in de praktijk, lijden wij verdrukking, smaadheid in deze wereld. En is het de bedoeling dat wij daardoor geheiligd worden? En dat laatste woord, geheiligd of heiliging, is eigenlijk een van de trefwoorden in deze beide Thessalonicense brieven. Dit is de wil van God, uw heiligmaking. Een heiligmaking die niet gaat zonder lijdzaamheid enerzijds en anderzijds verdrukking. Daarover wordt gesproken en met name ook hier uitgebreid in de inleiding tot deze brief, dat is dus 2 Thessalonicenzen 1. En daarover gaat het daarna ook weer verder in hoofdstuk 2 vers 13. Je moet er niet van schrikken, maar je zou vanuit 1 Thessalonicenzen, na vers 12 dus, gewoon door kunnen lezen in vers 13, maar dan van hoofdstuk 2. Ik ben altijd geneigd te zeggen, dan mis je niks, althans dat merk je niet. Dat weet ik nooit helemaal zeker of dat zo is. Maar ik weet wel zeker dat er mensen zijn die dan inderdaad niks missen. Toch, het stuk wat je dan overgeslagen hebt, de eerste versen van 2 Thessalonicenzen 2, de eerste 12 versen daarvan, vormen toch voor ons in de praktijk het belangrijkste deel van deze brief. Om die 12 versen gaat het nou juist, hè? De rest hangt daar omheen. Want in die rest, want zoals ik het nou wat tamelijk oneerbiedig noem, wordt gesproken over wat de toekomst, onze toekomst, voor consequenties heeft voor ons in de tijd daaraan voorafgaan. Als wij namelijk weten wat de toekomst is, wat onze toekomst is, heeft dat uitwerking uiteraard op ons leven dat daaraan voorafgaat. Daar vloeit het een en ander uit voort. Elders heet dat de levende hoop, de zalige hoop. Of gewoon, wij zijn een hoop zalig geworden, want dat schriftgedeelte waaruit ik citeerde en waar staat dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die in ons zal geopenbaard worden, spreekt vervolgens over, want wij zijn in hoop zalig geworden en de hoop die gezien wordt is geen hoop, want als je het zien kunt, hoe zou je het ook hopen? Met andere woorden, wij zijn onderweg naar dingen die nog niet gezien worden en via die uitdrukking ben ik automatisch terecht in Hebreeën 11, waar gesproken wordt niet zozeer over hoop, maar over geloof. Kortom, het is een algemene, gemeentelijke en daarmee in het algemeen ook nieuwtestamentische waarheid, dat wij geroepen zijn tot heerlijkheid, tot zoonstelling of hoe dat maar heten mag, maar dat de weg daarnaartoe weliswaar gekenmerkt wordt door die hoop, zodat het een levende en ook een zalige hoop is. Maar wordt ook gekenmerkt door lijdzaamheid en daarmee ook verdrukking. Het heet ook trouwens beproeving of verzoeking. En daarna komen wij in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1 en 2. Er wordt gezegd, en wij bidden u broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem, dat gij niet haastelijk bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, nog door zendbrief, als van ons geschreven, alsof de dag van Christus, staat er in de Statenvertaling, alsof de dag van Christus aanstaande ware, en dan dat u niemand verleide. Dat vers 3, het begin daarvan vind ik wel aardig, dat u niemand verleide. Want als de discipelen, ik bedoel de 12, in enige verwarring geraken omdat zij meenden dat het koninkrijk terstond zou openbaar worden, maar de gebeurtenissen van die specifieke dagen leken daar niet op te wijzen, vragen zij aan de Heer in Matteüs 24, de eerste verse, wat zal het teken zijn van al deze dingen? Wat zal het teken zijn van uw toekomst en van de voleinding der eeuw? En de eerste woorden van de Heer Jezus zijn dan, dat u niemand verleidde. Precies hetzelfde. Waaruit je dus mag concluderen dat als wij het hebben over de toekomst van onze Heer Jezus Christus, dan krijgen wij meteen te maken met verleiding. Dat u niemand verleidde. Kijk, de methodiek van de slang, die is ons wel bekend, schrijft de apostel Paulus ergens. En ons ook wel. Als hij namelijk niet kan ontkennen dat de Heer bepaalde dingen gezegd heeft, gewoonlijk over de toekomst, want daar spreekt de Heer over, dan neemt hij zijn toevlucht tot plan B. En plan B is dan dat die woorden over de toekomst inmiddels al verleden tijd zijn. Dat het al gebeurd is namelijk, zodat er in de toekomst niks meer te verwachten valt. Zo vinden we dat in de eerste Korinthebrief terug, waar blijkbaar sommige Korintiërs dachten dat de opstanding al had plaatsgevonden. En zo vinden we dat in de christelijke traditie terug, waarin leringen ontwikkeld zijn geworden volgens welke de wederkomst van Christus al had plaatsgevonden. Ik vind ze, ja, ik moet er altijd wat om grijnzen. Niet dat ze niet ernstig zijn, maar ja, die in de hemel woont, die lacht ook wel eens, heb ik begrepen. En ik moet ook wel eens grijnzen, want sommige van die leringen, die weliswaar onjuist zijn, liggen toch vaak dicht bij de Bijbelse waarheid. En als zodanig kunnen ze ons toch wel eens helpen, denk ik wel eens. Hè? Ik bedoel dit. Er is een leer die zegt dat de wederkomst van Christus al heeft plaatsgevonden. En men beargumenteert dat de uitstorting van de Heilige Geest, whatever that may be, dat de uitstorting van de Heilige Geest niet anders is dan de wederkomst van Christus. En dat is goed te beargumenteren. Zij het dan dat heel wat uitspraken over de wederkomst van Christus dan toch heus niet op de uitstorting van de Heilige Geest van toepassing kunnen zijn, maar een heleboel anderen wel. En het aardige daarvan vind ik dat daarmee dan toch aardig wordt aangetoond dat de, en nou vervang ik het woord uitstorting door komst, dat de komst van de Heilige Geest toch heus niks anders is dan op een of andere wijze de komst van Christus. Echter, dat is niet wat de Bijbel noemt zijn toekomst. Laat staan dat het die wederkomst is waarbij hij zijn koninkrijk uiteindelijk zou openbaren. Als u begrijpt wat ik bedoel. Maar de geest is inderdaad Christus zelf. En ik wijs u, en dan ben ik volledig meteen verdwaald. Dat wil zeggen van mijn onderwerp af eigenlijk, hè. Maar het geeft me de gelegenheid om eens te wijzen op Johannes 14. Ik kan het net zo goed opzoeken. Johannes 14, zijn beroemde teksten. Johannes 14, uw hart wordt er niet ontroerd, vers 1. Gij lieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders, daar hebben wij het woord vaderhuis aan overgehouden. Het is heus niet zo dat het zo vaak in de Bijbel voorkomt, maar hier komt het voor. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats te bereiden en wanneer ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. En natuurlijk, ik ben mij heel goed bewust dat men deze uitspraken in het algemeen geneigd is te beschouwen als een uitspraak over onze tegenwoordige tijd, waarin de Heer heen gegaan is naar het vaderhuis om ons een plaats te bereiden. Dat kan je ook niet missen, want het komt in nogal wat liederen voor. En als hij daarmee klaar is met het bereiden van die plaatsen, want dat staat er, en zo wanneer ik heen zal gegaan zijn en uw plaats zal bereid hebben, de hele volledige uitdrukking wordt herhaald, zo kom ik weder en zal u tot mij nemen, opdat gij ook zijn moogt waar ik ben. Met andere woorden, de Heer is nog niet wedergekomen. Hij is nog bezig met een plaats te bereiden in de hemel. En ik bedoel heus niet te spotten, maar je denkt over die dingen na. En je vraagt je af wat de Heer dan in vredesnaam aan het doen is. Daar in het vaderhuis met zijn vele woningen. En als er staat, er zijn vele woningen. En er staat ook, hij is ons plaats aan het bereiden, betekent het dus niet dat hij die woningen aan het bouwen is. Wat is hij dan aan het doen? Wat is dat dan wat hij daar doet? En ik heb de hele Bijbel nagezocht, dat is nou niet zo systematisch, maar toch wel. Ik kan het toch in alle ernst zeggen. En ik kan het niet vinden. Wat hij daar dan doet in verband met die woningen. Ik weet wel dat als het gaat om het tegenwoordige werk van Christus, dat het een werk is dat hij doet aan u en mij, in u en mij, door u en mij wellicht ook, maar in de eerste plaats aan u en mij, om zo te zeggen. Hij is een goed werk aan ons begonnen en zal dat voleindigen tot op de dag van Christus. Hoezo een woning bereiden? Dan wel woningen bereiden. En het simpele antwoord is dat hij is heen gegaan om die plaats te bereiden. Dat is inmiddels al lang gebeurd. Die plaats is al bereid. En inderdaad, hij is wedergekomen. En als je niet oppast, kom je dus terecht bij een leer van dat de wederkomst van Christus al heeft plaatsgevonden. Maar als het gaat om deze wederkomst van Christus, en hier staat dat woord zo ongeveer letterlijk, wederkomen als werkwoord in ieder geval, wel, dat heeft inderdaad plaatsgevonden. En hij heeft ons tot zich genomen. Hoeveel schriftplaatsen wil u hebben? Dat we één plant met hem geworden zijn, dat we leden zijn van het lichaam van Christus, dat we in Christus zijn, in Christus gezegend met elke geestelijke zegening, en dat soort dingen meer, toch? Heeft ons tot zich genomen en wij zijn waar hij is. Als die te moeilijk is, draai je hem even om. Hij is waar wij zijn, toch? Dan zijn wij waar hij is. En dat is buiten de legerplaats. En dat is in de hemel. Want we zijn met Christus opgewekt en met Christus gezet in de hemel. Er blijft zo van die traditionele opvatting over deze verse niet zoveel meer over. Bovendien hebben wij in de rest van het hoofdstuk nog de uitspraak: ik zal u geen wezen laten. Vers 18, ik kom tot u. En ik zal bij u zijn en ik zal in u zijn en wij zullen woning bij hem maken. En woorden van die strekking in de rest van dit hoofdstuk. En die woorden staan inderdaad in relatie tot wat wij populair noemen de uitstorting van de Heilige Geest. Want toen de Heer opstond uit de dood, ging hij het heiligdom in. Ik bedoel op dezelfde dag, het is wat plastisch uitgedrukt dan, maar dat is wat het is. Op dezelfde dag, hij ging het heiligdom in. Hij opende ons een verse en levende weg en daarmee werd hij een verse en levende weg. En er is voor ons plaats bereid, daarom kunnen wij met vrijmoedigheid ingaan op een verse levende weg naar die plaats. Bij de troon der genade namelijk, en daarmee in de hemel zelf. En toen hij plaats bereikt had, kwam hij inderdaad weder, eigenlijk nog op dezelfde dag, en hij ontmoette eerst die twee Emmausgangers, als je het zo smal en letterlijk mogelijk wilt hebben. En als je het iets breder wilt hebben, iets algemener, hij kwam tot ons en hij woont sindsdien in ons en wij noemen dat de uitstorting van de Heilige Geest. Al ben ik altijd geneigd om bij dit onderwerp en meteen op te wijzen dat de uitstorting van de Heilige Geest niet eens plaatsvond op Pinksteren, maar op eerste paasdag, toen de Heer inderdaad op de avond van die dag bij zijn discipelen verscheen, op hen blies en zei: ontvang de Heilige Geest. Dat hij zich niet manifesteerde, ja, dat is niks bijzonders. Het bijzondere is dat hij zich wel manifesteerde op de Pinksterdag. Maar ik weet wel, dit is buiten het onderwerp van 2 Thessalonicenzen 1 en 2. Maar waar het maar om gaat is dat bepaalde bijbelse lering met betrekking tot de toekomst door de tegenstander wegverklaard wordt naar het verleden. Het is al geweest. Het is al gebeurd. Dat lijkt positief, het is al gebeurd, maar in werkelijkheid is negatief, want dat betekent we hebben niks meer te verwachten. Het ontneemt ons de zalige hoop. Profetieën over de komst van de antichrist zijn al lang vervuld, want iedereen weet dat was Nero. Dit is de Rooms-Katholieke versie, maar u weet het, als atheïsten spreken over het christendom, dan hebben ze het over Rooms-Katholicisme. En uit kringen van de antichrist, en dan heb ik het over de Maitreya-beweging, weet men dat heel precies, hè? Antichrist, dat is al lang geweest. Dat was Nero. En voor de protestanten, de antichrist is al lang geweest, dat waren die pausen. In ieder geval tot aan de dagen van de reformatie, en volgens sommigen daarna ook nog. Het wordt allemaal naar het verleden wegverklaard. En dan heb je nog zoiets als, en men doet er over het algemeen heel laconiek over, heb je nog zoiets als de historische school. Weet u wat dat is? De historische school. Wij behoren, tenminste ik, wij behoren tot de futuristische school. En dat betekent futurum, dat is toekomst, hè? Latijn voor toekomst. De futuristische school gelooft dat de 70ste week van Daniël nog in de toekomst, in de futurum, moet passeren. En dus ook alle gebeurtenissen die daarmee verband houden. Je hebt ook de historische school die gelooft dat de 70ste week van Daniël in het verleden gepasseerd is. In aansluiting op de 69 weken van Daniël. En dat de 2 x 3,5 jaar van de 70ste week van Daniël iets van doen hebben met het leven van de Heer Jezus op aarde. Dat is dan 3,5 jaar van vrede en geen gevaar. Want men heeft uitgevonden dat dat 3,5 jaar duurde. Daar zoeken recent trouwens, dat men dat gelooft, maar vooruit. Maar het is algemeen aanvaard inmiddels. En de daaropvolgende 3,5 jaar was de prediking van het evangelie in Jeruzalem enzovoort. Hoewel sommigen die dan verlengen tot 10-voudige, tot 35 jaar. Want dan komt het nog beter uit, want daarna dan kom je in het jaar 70 ongeveer en toen werd Jeruzalem verwoest. Dus sommigen maken het, want het is niet 2 x 3,5, maar het is 2 x 35 jaar. En dan neem je het vanaf de geboorte van de Heer Jezus, vanaf het jaar 0 of zo, tot het jaar 70. Dan moet je niet al te nauwkeurig rekenen natuurlijk. Maar ja, dat kunnen wij toch niet goed, dus dat merkt niemand, hè. En zo is men daar dan weer af. En dan ben je meteen ook weer van die kwestie van die grote verdrukking af. Die is dan in het verleden dus ook geweest, want het had ook van doen met de 70ste week van Daniël enzovoort. De zevendedags Adventisten zijn, dat is historische school. De Jehova's getuigen, dat is historische school. De Britse Israëlbeweging meestal ook, niet altijd, maar vele daarvan wel. Maar goed, ik wil het daar verder niet over hebben. Maar ik haal dat nu aan, omdat ik denk toch dat het satanische methoden zijn om ons van bijbelse waarheid te beroven. Nee, ik ben tamelijk goed ingevoerd in die historische school. Je onderzoekt alle dingen, heb ik van jongs af aan gedaan. Dus inderdaad, ik weet er wel een beetje van. Maar als ik dan uit die kring een opmerking lees, dat is trouwens vrij recent. Wij weten ongeveer wat er in de toekomst nog allemaal moet gebeuren. Maar niemand weet wanneer en in welke volgorde. Men mist blijkbaar toch het chronologisch schema. Maar de Bijbel geeft ons één chronologisch schema. Dat zijn niet jaartallen, maar het komt heel dicht in de buurt daarvan. Dat wil zeggen, gebeurtenissen in hun volgorde. De Bijbel reikt die aan en als je dat niet doorhebt, dan kun je verder met het profetisch woord niks. Dan kom je niet verder dan de historische school die zegt, ja, er moeten nog een paar dingen gebeuren, maar niemand weet in welke volgorde en in welke samenhang. Dan ben je dus in het algemeen het profetisch woord gewoon kwijt. In de eerste plaats wordt zo'n schema gegeven in Matteüs 24. Dat kan ik rustig zo zeggen, omdat Matteüs 24, dat immers begint met die vraag, wanneer zullen deze dingen zijn en wat zal het teken zijn van uw toekomst en de verlenging der eeuw. Matteüs 24 wordt in Engels sprekende kringen van oudsher benoemd als de backbone of prophecy. Prachtige uitdrukking, de backbone of prophecy. De ruggengraat van het profetisch woord. En bedoeld is inderdaad dat daar een chronologisch schema voorkomt. Hè? Niet met jaartallen, maar wel eerst dit, dan dat, dan dat, dan dat en dat. Ik ben van mening dat dat niet helemaal ten onrechte is, die uitdrukking. Ik hou hem er ook altijd in. In werkelijkheid natuurlijk, de backbone of prophecy is de profetie over de 70 weken van Daniël. En meer in het bijzonder over de 70ste week van Daniël, maar die zou je niet hebben als je niet ook de andere voorafgaande 69 weken van Daniël hebt. Als je die loslaat of verzuimt te zien, niet alleen in Daniël 9, maar ook in de rest van het profetisch woord. Als je die kwijt bent, dan kun je echt met de rest van het profetisch woord niks. Dat ben ik serieus. Kun je verder niks mee. Okay, vage ideeën, zoals velen dat hebben, vage ideeën over de wederkomst van Christus. En daarna wat men dan doet. En dat is natuurlijk nog erger, dat men niet weet. Okay, maar zeg dat dan, maar dat zegt nooit iemand. Hè? Tenzij dan dat men de bedoeling heeft om er afstand van te nemen. Dan zegt men, wij weten het niet en dus doen we het dicht en we houden ons er niet meer mee bezig. Dat zou de duivel wel willen. Maar waar men niet wil zeggen, wij weten het niet, daar is men dus in staat om onafhankelijk van zo'n chronologisch schema, dus met name onafhankelijk van Daniël 9 en alle daaraan gerelateerde schriftgedeelten, om hier en daar een tekst uit de Bijbel te nemen en ze zelf te plaatsen in een willekeurige volgorde naar eigen wens. En dat is ook wat gebeurt. En daardoor krijg je van die vreemde zaken als dat straks komt de Heer weder en dan is er één keer duizendjarig rijk aangebroken. In de eerste plaats, dat staat nergens. Maar in de tweede plaats is het technisch ook onmogelijk. Het is zelfs in strijd met heel wat profetieën. En dan krijg je vreemde zaken als dat een onbekeerd Israël het evangelie predikt aan de heidenen. Zodat je een onbekeerd Israël hebt dat toch al functioneert als het heilige volk van God. Als dat kan, dan kun je het Joodse volk in onze dagen ook wel het uitverkoren volk van God noemen. Maar dan ben je de positie van de gemeente ook kwijt. Want de gemeente is dat en niet het Joodse volk. Van het een komt het ander en het valt niet meer op. Want ja, men is de draad kwijtgeraakt. En dan kan men dus met al deze schriftgedeelten, met name 2 Thessalonicenzen 2, ook inderdaad alle kanten op. En dat is wat in de praktijk dan ook gebeurt. En vandaar dat de eerste opmerking van de apostel Paulus dan ook is, dat u niemand verleiden, precies zoals de Heer Jezus het zei in Matteüs 24. En daarna gaf hij een chronologisch schema. Niet zoals wij het zouden samenstellen, maar hij gaf er wel een, waarbij de belangrijkste uitspraak is, wanneer gij zult zien de gruwel der verwoesting, waarvan gesproken is door Daniël de profeet, staande in de heilige plaats, die het leest, merken daarop. Als dan dat als dan die in Judea zijn vlieden naar de bergen en zo. Want als dan zal grote verdrukking wezen, hoedanig er niet geweest is van het begin der wereld en ook niet meer zijn zal. En dat soort uitspraken. Kijk, dat is de kern van het verhaal. En daar wordt de draad ook opgenomen. Maar met zo'n uitdrukking ben je inderdaad terecht in de 70ste week van Daniël. Bij een van de belangrijke gebeurtenissen daarin. Zoals vermeld inderdaad in Daniël de profeet. En van daaruit wordt het schema ontwikkeld. Eerst dit, dan dat, dan dat, enzovoorts. Daar mag niks moeilijks aan zijn. Maar als je verzuimt dat te doen, acht te geven op Daniël de profeet en op wat daar geschreven staat, dan heb je aan al de rest van Matthäus 24 en de woorden van de Heer Jezus dus hoegenaamd niets. Daar kun je niks mee. Of alles, wat je maar wil. En dat is wat in de praktijk gebeurt. En hetzelfde geldt voor 2 Thessalonicenzen 2, waar overigens in vers 1 en 2 niet alleen verwarring gemeld wordt, zodat de apostel het nodig vindt om wat recht te zetten, maar waarin de verwarring zelfs, althans in de Statenvertaling, ook al heeft toegeslagen. Ik zeg Statenvertaling, dat had ik niet moeten zeggen, want het ligt niet aan de Statenvertaling. Ik had moeten zeggen in de Textus Receptus. Ik aarzelde natuurlijk, maar er staat letterlijk aan het eind van vers 2, alsof de dag van Christus aanstaande waren. Dat staat in de Textus Receptus. Sommigen beweren dat dat het woord van God is, de Textus Receptus. In Nederland vind je het niet zoveel, in Engels sprekende landen wel. Daar zweert men bij, niet maar bij de King James Version, om zo te zeggen, bijgenaamde Authorized Version, maar zweert men dus in de praktijk bij de Textus Receptus en leert dat daar geen enkele fout in staat. En dat is een misverstand. Daar staan nogal wat fouten in, die meegenomen zijn in de vertaling daarvan dus. En bij ons is dat de zogeheten Statenvertaling. Maar als u de moeite neemt om er nieuwere vertalingen naast te leggen, naast de Statenvertaling, zult u zien dat het wel degelijk gecorrigeerd is. En dat je daarna, na de Statenvertaling, nooit meer leest over alsof de dag van Christus aanstaande waren, want het is gewoon fout, hè. Er staat alsof de dag des Heren aanstaande waren. Ja, hoe dat komt, iemand heeft bij het overschrijven, want vroeger moesten die dingen overgeschreven worden, de manuscripten, hè. Iemand heeft daar een fout gemaakt en die fout is daarna weer, weet ik hoe vaak, overgeschreven. En dat werd dus langzamerhand de overgeleverde receptus, de ontvangen tekst van de Bijbel. Ten onrechte heeft men later vastgesteld, en wij zijn blij met degene die dat achteraf hebben vastgesteld. Dat waren de zogenaamde schriftcritici. Nee, dat was de Bijbelkritiek. Dat was heel goed. Die lui hebben hun uiterste best gedaan, hoofdzakelijk in de 19e eeuw, om onze zo nauwkeurig mogelijk de tekst van de Bijbel over te leveren naar eer en geweten. Het probleem is echter dat sommigen het een leuke bezigheid vonden en toen het werk al lang klaar was, zijn ze ermee verder gegaan. Dat is dan de zogenaamde higher criticism in het Engels. De hogere schriftkritiek, dat woord hogere laat men tegenwoordig weg, weer. En dat is een kritiek die zegt, ja, dat staat er nou wel en dat is wel de overgeleverde, de goede tekst zal ik maar zeggen. Maar het kan onmogelijk betekenen wat het schijnt te betekenen, er is wat anders mee bedoeld. Of het is overgeschreven van iemand anders en zo redeneert men uiteindelijk heel de Bijbel weg. En zo vind je weer dat bepaalde dingen die heel goed begonnen zijn en heel nuttig geweest zijn, daarna vervolgens afbrekend werk doen. En dat is wat gebeurd is, hè. Maar wat er staat is, alsof de dag des Heren aanstaande waren. Nou, de dag des Heren mag geen probleem zijn. En toch is het dat natuurlijk. Want ja, ik zeg dan maar weer laconiek. De duivel heeft ervoor gezorgd dat de naam, de term dag des Heren gebruikt is geworden voor de eerste dag van de week, voor de zondag. Dat is gebeurd in dagen dat nauwelijks iemand een Bijbel had. En toen men daarna alsnog een Bijbel kreeg, kreeg men het idee dat als de Bijbel spreekt over dag des Heren, dat het over zondag gaat. Nou, dat is geen beste dag dan, want de dag des Heren is een dag van donkerheid en dikke duisternis. Een dag van verwoesting, die komt van de Almachtige. Men leest in Zephania, daar schiet je een lekker eind op. en daarna al die andere schriftplaatsen. De dag des Heren is het oordeel des Heren. En dat is inderdaad een periode. Het gaat primair om licht, hè? Dat weet u langzamerhand. De dag is oordeel, ook in het Nederlands nog steeds. Omdat het staat voor licht. Dingen worden aan het licht gebracht, door het licht geopenbaard, dan wel door het licht bestraft. Aan het licht gebracht. En daarmee geoordeeld. En de dag des Heren is dus het oordeel des Heren. Dat is het oordeel van degene die gereed staat om te oordelen. Eerst de levenden, daarna ook de doden. Dat wil zeggen, dat gebeurt pas in de wederkomst van Christus. En de term dag des Heren is in hoge mate synoniem met wederkomst van Christus. Begrijp je me goed? Het is niet hetzelfde. Maar de wederkomst des Heren brengt met zich mee het oordeel des Heren, dus de dag des Heren. En dat brengt inderdaad oordeel over de levende mensheid. Vandaar dat ik het nogal naïef vind van bijvoorbeeld Herr Lindsay. Maar ja, misschien doe ik nou heel wat Nederlanders ook onrecht. Door ze niet te noemen, bedoel ik. Maar ik vind het tamelijk naïef, zoals Herr Lindsay het beschrijft. Want wat Herr Lindsay beschreven heeft, is standaard, wat ik noem standaard. En ik heb die term niet uitgevonden overigens. Standaard dispensationalism, standaard bedelingenleer. En die zegt dan, ja, dan komt de Heer aan het eind van de zevende week. En dan komt de Heer op de Olijfberg en dan komt er een feestelijke optocht alsnog in Jeruzalem in. En dan begint de 1000 jaren. Nee, dat kan dus niet, dat staat ook niet in de Bijbel. In de Bijbel staat dat op die dag Jeruzalem verwoest wordt. Dus tot zover de feestelijke optocht. En dat was in Lucas 19 ook al zo. De Heer verscheen op de Olijfberg. En wij hebben het over de optocht, namelijk de intocht in Jeruzalem. Maar die was er ook niet. De Heer weende over de stad en zei, Jeruzalem zal verwoest worden. En deze gebeurtenis, Lucas 19, vond plaats op de laatste dag van de 69ste week van Daniël. En als de Heer wederkomt, komt hij op de laatste dag van de 70ste week van Daniël. En dan zegt hij niet, Jeruzalem zal verwoest worden, dan wordt Jeruzalem verwoest. En de tocht eindigt ook daar op de Olijfberg. Nee, dat de Heer daar naar Jeruzalem inging, dat is waar. Maar elke dag zei hij toen dat Jeruzalem zou verwoest worden en de vijgenboom werd vervloekt en de tempel werd gereinigd en wat er nog maar meer gebeurde. Maar het is allemaal, de tijd stond stil. Het bleef de herhaling van, en Jeruzalem zal verwoest worden. Die hele week, wat de Heer sprak, in die week vind je dan ook die reden over de laatste dingen. En toen zei de Heer, er blijft geen steen op steen. En toen zeiden de discipelen, wanneer zal dat dan zijn? Jeruzalem zal verwoest worden. En toen zei iemand, en Jeruzalem is verwoest geworden in het jaar 70 en dat is het dan. Maar volgens de Bijbel, nee, dat is het nog niet. Jeruzalem zal alsnog verwoest worden aan het eind van de 70ste week van Daniël. En men gebruikt de verwoesting in het verleden om de profetieën over de wederkomst van Christus weg te redeneren. Te zeggen, die dingen hebben al plaatsgevonden. Maar het moet nog plaatsvinden. En hoe weet ik dat? Omdat ik niet alleen Lucas 19 heb. En ik heb ook niet alleen Matthäus 24. En ik heb ook niet alleen Lucas 21. Hoe weet ik dat? Ja, door schrift met schrift te vergelijken. Naast elkaar te leggen en te zien dat sommige details ontbreken in het ene verslag en sommige details ontbreken in het andere verslag, maar ik had net zo goed kunnen zeggen, sommige details vind je in het ene verslag en sommige details vind je in het andere verslag en dan leg je het bij elkaar en dan heb je het overzicht. Voor dat doel moet je dus wel conclusies trekken en als u dat niet wil, of als sommigen dat te ver vinden gaan, oké, houd het daarop. Maar dat is meteen het eind van alle Bijbelstudie, dat begrijpt u toch, hè? Men heeft de mond vol soms over Bijbelstudie. Maar in werkelijkheid, er zijn er velen hebben de mond vol over Bijbelstudie, maar in de praktijk willen ze alleen maar lezen. Hier staat het zwart op wit, dat is het dan. Ja, dat is geen studie. Het is wel zo, maar dat is geen studie. Studie is de dingen met elkaar vergelijken. Onderzoek doen. Zoveel mogelijk dingen verzamelen, gegevens verzamelen. Met elkaar vergelijken. Optellen en aftrekken heet zoiets vervolgens. Hè? Maar in ieder geval vergelijken, dingen wegstrepen. Van dit hoort hier niet bij, dit, past, dit kan zo niet. Dit gaat kennelijk over wat anders. Leggen we apart, leggen we ernaast. En dan meldt zich wel weer een ander schriftgedeelte waar dat bij past. Enzovoort. En dat is studie. Schrift met schrift vergelijken. En dat brengt je tot conclusies. Waarna als iemand zegt, heb je daar één tekst voor? Is het antwoord, nee, dat hebben we niet. Nee, de vraag was ooit aan mij, heb je daar één tekst voor? Eén. Ik heb het heel duidelijk verstaan. Heb je daar één tekst voor? Nee. Dat hebben we niet. Maar we lezen Matthäus 24 en geven acht op Daniel de profeet. En op nog zo wat schriftplaatsen leggen ze naast elkaar. En komen tot conclusies. Dat is schriftonderzoek. Onderzoek de schriften enzovoorts. En als je dat niet wil doen, of niet wil volgen, want je hoeft het dikwijls niet zelf te doen, omdat anderen dat voor je doen, dan wel al gedaan hebben. En als je dat niet wil, ja, dan blijf je toch in je onnozelheid achter, dan maar niet. Dus die moeite niet wil getroosten, of het werk van anderen niet wilt accepteren, oké, dan houd het op. En dat is ook bijbels. Dus u bent gewaarschuwd. Nou, zal ik nou de draad opnemen? Wij bidden nu, broeders, door de toekomst van onze Heer Jezus Christus. Dat weet u, de toekomst is parousia. Parousia is aanwezigheid en wij noemen het gewoon wederkomst. Het woord toekomst is zo slecht nog niet, maar de betekenis is enigszins verschoven in de loop der eeuwen. Hè? De komst. En daarmee aanwezigheid. Van onze Heer Jezus Christus, die komt hier toe, komt naar de aarde namelijk. De toekomst van onze Heer Jezus Christus. Door de toekomst van onze Heer Jezus Christus en door wordt niet herhaald, maar het wordt geïmpliceerd. Onze toevergadering tot hem, want de toekomst van de Heer Jezus hangt samen uiteraard met onze toevergadering tot hem, zodanig dat wij eerst tot hem zullen toevergaderd worden en daarna zal de toekomst in de zin van wederkomst van Christus plaatsvinden. Je kunt het ook iets algemener nemen, namelijk de toekomst als laat op alle gebeurtenissen rond. De wederkomst van Christus. En een van die gebeurtenissen rond de wederkomst van Christus is uiteraard onze toevergadering tot hem. Mag niet moeilijk zijn, want er is uitgebreid over gesproken in het voorgaande schriftgedeelte 2 Thessalonicenzen 1. Maar in verband daarmee bidt de apostel tot de Thessalonicenzen dat gij niet plotseling, want haastelijk betekent niet snel, maar betekent plotseling, in de dagen van de Statenvertaling. En in het Grieks uiteraard. Hè. Als de Heer zegt, zie, ik kom haastelijk, zegt hij niet, ik kom zeer binnenkort. Hij zegt, ik kom terwijl niemand het verwacht. En onder niemand te verstaan, niet letterlijk niemand, maar in het algemeen. Hè. De meeste niet, dat weet u. Hè. Uitzonderingen zijn er altijd. Maar dat gij niet haastelijk wil zeggen, dat gij niet plotseling, zomaar van de een op de andere dag, bewogen wordt, ontroerd wordt, beroerd wordt, zou je dan misschien moeten zeggen, bewogen wordt, want roeren is bewegen, beroerd wordt van verstand, dat is vermoedelijk je eigen verstand. Want eigen verstand kan een mens soms op vreemde gedachten brengen. Sommigen maken daar een gewoonte van trouwens. Of verschrikt, bewogen of verschrikt, van verstand, nog door geest. De meest gangbare verklaring is dat onder geest moet verstaan worden lui die begeesterd zijn. Dat zijn charitatieve persoonlijkheden die met ideeën komen, maar die ingegeven zijn door geest. En vermoedelijk worden toegeschreven aan Heilige Geest. En waarschijnlijk toegeschreven moeten worden aan boze geest. Waarom ook niet? Er zijn altijd valse profeten geweest, schreef de apostel Petrus. Dat wil zeggen, het zijn ideeën die niet maar uit het verstand van de mens voortkomen, hoewel het kan, maar ze komen ook voort uit andere bronnen. Per slot, wij hebben niet slechts te strijden tegen vlees en bloed, maar tegen overheden en machten, tegen geestelijke boosheden in de lucht. En dat is aan de ene kant prettig dat we dat weten. Aan de andere kant is het onprettig omdat dat betekent dat in het algemeen enige discussie omtrent dit soort zaken geen zin heeft. Omdat wij in de praktijk dikwijls niet discussiëren met degene die het uitgevonden heeft, maar met zijn personeel. En discussie met het personeel heeft niet zoveel zin. En dit is een understatement. Het heeft namelijk helemaal geen zin. Het houdt je alleen maar bezig. Sommige mensen, nou ja goed, oké, gelovigen dan, houden er opvattingen op na die helemaal niet stoelen op de Bijbel. Ze stellen zich boven de Bijbel. Hebben zich iets uitgedacht zelf? Of ze hebben zich iets in laten fluisteren? Meestal hebben ze het niet zelf uitgedacht hoor, eerlijk gezegd. Hebben ze het ergens anders vandaan, maar dat vertellen ze niet meteen. Nee, ze praten iemand anders na die ze op een idee brengt. En soms hebben ze zwaar getafeld of een nachtmerrie gehad of iets dergelijks. Ze laten zich onderwijzen door dromen. Dan raak je vanzelf het spoor bijster. Maar discussie heeft geen zin, want als men er geen grond, geen argumenten voor heeft, geen werkelijke argumenten, hoe zou je die argumenten vergelijken en afwegen en zo, dat heeft niet zoveel zin. Laat ik zo zeggen, buiten het christendom kom je dat helemaal tegen. Wij zijn christenen en wij zijn idioot omdat wij geloven wat de Bijbel zegt. En andere mensen worden bloedserieus genomen omdat ze iets leren dat ze zelf bedacht hebben. Er is helemaal geen grond voor. In die zogenaamde moderne spirituele wereld, om zo te zeggen, hebben ze allemaal ideeën over het leven en ook over de toekomst en dat soort zaken. En ze hebben er niet de minste grond voor. Maar ze zijn in een groepje, die geloven dat allemaal. Wat wou je met die lui discussiëren? Ze zijn overtuigd van hun gelijk. Op grond waarvan? Op grond van hun eigen onwetendheid. En met mensen die van niks weten, maar wel een opvatting hebben, met die mensen kun je niet van gedachten wisselen. Maar soms denk ik dat daarom het pijl van het onderwijs lager en lager en lager wordt, omdat we daar allemaal onnozele mensen hebben die nooit wat geleerd hebben, niks weten, maar hen is wel een mening aangepraat. En er valt niet meer over te discussiëren. Zo werken die dingen. Men weet de achtergronden niet, maar iedereen gelooft dat toch? En dat vindt men argument genoeg. Zelfs democratisch, met meerderheid van stemmen, hebben we een bepaalde theorie geaccepteerd. Dat gebeurt in onze dagen, want alle mensen hebben overal een mening over en weten nergens wat van. Maar ze hebben wel een mening. En die kant gaat dat dus op, hè. En dan kom je vanzelf in de dagen van die antichrist terecht. Er is geen enkele grond voor al die opvattingen. Maar het hoeft ook niet. Men is het erover eens, dus is het zo. En dat is in onze dagen heel goed voelbaar, hè. We hebben al tientallen jaren achter ons, ook in Nederland, dat bepaalde feiten domweg niet genoemd mochten worden. In andere dingen worden verspreid, opvattingen worden verspreid en onder de mensen gebracht die nergens op stoelen. Het is gewoon allemaal gelogen. Maar als je zegt dat het gelogen is, dan lig je eruit, hè. Of ga je de bak in. Laten we het dan maar niet over hebben. Maar die dingen gebeuren, hè? Door geest dus. Bovendien, als ik het hele onderwerp vermijd, dan zeg ik gewoon, wie is ook alweer de God deze eeuw? Wie regeert de wereld? Oké, hoe denkt u dat u dat doet? Ja, door mensen wat in te blazen, heet dat. Te begeesteren, langs spirituele weg. Mensen op een idee te brengen, op wat voor wijze dan ook. Ik wil liever ook niet weten op wat voor wijze, maar niet langs rationele weg. En dus via geest, werking van demonen, wat het beste gaat als je niet eens in demonen gelooft. Maar dat is waar het over gaat, hè? Dat gij niet plotseling, zodat je ziet er gebeurt van de ene op de andere dag, plotseling bewogen wordt van verstand of verschrikt, nog door geest, nog door woord, dat is een bepaalde prediking dus. Dat kan ook op allerlei manieren, zelfs via internet. nog door zendbrief als van ons. De suggestie is, lijkt mij in de eerste plaats, dat er sprake is van één of meer brieven die in omloop waren, die ondertekend waren, althans zoiets geparafeerd waren door Paulus, maar in werkelijkheid door anderen geschreven waren, waarom ook niet. Ik heb brieven gezien die met de handtekening van mijn vader eronder, en die waren niet van mijn vader. En ik heb brieven gezien, niet met de handtekening, maar wel met de naam eronder van mij, en ze waren echt niet van mij. Ze worden wel verspreid. Ja, wie dat doet, Oké, dat weet je officieel dan niet. In de praktijk meestal wel, maar vooruit, gebeurde. Dat is één opvatting. Ik acht dat heel wel mogelijk dat er dus brieven in omloop waren als van Paulus, maar ze waren niet van Paulus. Maar het zou ons de ogen ook niet moeten sluiten voor de mogelijkheid dat verwezen wordt hier naar brieven die wel degelijk van Paulus waren, maar die verkeerd, verdraaid worden gelezen, uitgelegd om zo te zeggen. Per slot, er zijn er tot in onze dagen die kant zien om de hele opname van de gemeente uit de eerste Thessalonicense brief weg te redeneren, althans voor alle praktische doeleinden. Ik vroeg het nog eens ooit aan iemand, maar wat hou je dan over? Wat is dan dat opgenomen worden de heren tegemoet? Hij zei, nou, dat moet je je voorstellen als een soort sprongetje. Ik zeg, van hoeveel meter? Serieus. Hoeveel meter? Nou, dat kan een paar meter zijn, dat kan ook een paar honderd meter zijn. Ja, misschien wel een paar kilometer, maar dat heeft natuurlijk geen zin. Als de heer dan komt op de Olijfberg, dan springen we van blijdschap op en dan, ja, aan het eind van de 70ste week, maar u begrijpt, dan ben je dus de hele opname van de gemeente kwijt. Dan ben je toch kwijt? Als je de term daarop van toepassing brengt. En de tweede Thessalonicense brief, dit schriftdeel, in bijzonder deze 12 versen. Ja, dat is helemaal bekend dat men daar de opname van de gemeente zelfs maar helemaal niet in zien wil. Überhaupt niet. Op de term uiteraard niet. En dat zijn brieven van Paulus. Waarvan men dan zegt, maar Paulus spreekt daar niet over. Men zegt trouwens, Paulus kon daar niet over spreken, want Paulus wist het toen nog niet. En daar is mijn vraag, en hoe weet jij dat dan, dat Paulus dat nog niet wist? Hoe weet jij wel dat Paulus toen dat nog niet wist? En dan is het antwoord, omdat het een vroege brief van Paulus is. En daarna zeg ik, hoe weet jij dat het een vroege brief van Paulus is? Nou, omdat die geschreven is toen en toen, dan zeg ik, hoe weet je dat dan? Er staat geen datum bij. En afgezien daarvan, hoe weet jij dat Paulus het toen nog niet wist? Want vroege brief, dat heeft er natuurlijk niks mee te maken. Paulus kan toch wat geweten hebben voor hij ooit maar één brief schreef. Het is wel zo verstandig dat je eerst wat weet voordat je wat schrijft. Men redeneert eruit weg. Met andere woorden, wij zijn inderdaad zwaar gewaarschuwd. En als het daarna komt alsof de dag van Christus aanstaande waren, dan vind ik dat een pracht van een illustratie van hoe de verwarring toeslaat. Want dan is men de betekenis van dag des Heren zelfs al kwijt. Als je het zo schrijft. Dus daarom vind ik zo'n corruptie, heet dat officieel van de tekst, vind ik dus wel aardig. Het is illustratief voor hoe dat gaat. Hè? Zoals de meest essentiële uitdrukkingen is men de betekenis van kwijt. En daarna begint het verhaal pas natuurlijk vanaf vers 3. Let op waar het over gaat. Hè? Want hier wordt eigenlijk in vers 1 en 2 het onderwerp van de volgende 10 versen aangekondigd. Namelijk, het gaat over de toekomst van onze Heer Jezus Christus. In het algemeen dus zijn wederkomst of aanwezigheid. En het gaat over onze toevergadering tot Hem. Die toevergadering, ja, als je het heel smal neemt. Dat woord dat hier gebruikt wordt, episynagoge. Synagoge, dat weet u, dat is geen Hebreeuws, dat is niet Joods, dat is Grieks. Dat zeg ik omdat er anderen in Jacobus lezen over synagoge en in Openbaring over synagoge en dan meteen zegt, kijk, dat is Joods. Maar dat is niet zo, het is een gewoon Grieks woord en dat betekent vergadering, samenkomst. De Joden zelf noemen het ook niet synagoge, niet echt. Dus de shul, hè? In het Jiddisch althans, de school. En de school is een verzameling, overigens. Maar dat even terzijde. Episynagoge, toe, epi, toe-vergadering. Dat woord in die vorm, met dat toe ervoor, vind je nog maar een andere plaats in de Bijbel. En dat is in Hebreeën, hoofdstuk 10. En daar is het vertaald met onderlinge bijeenkomst. Synagoge, en het gaat om een christelijke bijeenkomst. Behalve voor sommigen die zeggen, kijk, synagoge, dus het is een Joodse bijeenkomst. Zo zijn ze van de Hebreeënbrief weer af. Maar goed, daar hebben wij nu maar even geen boodschap aan. Maar het is in Hebreeën 10, vers 25. Laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Met de klemtoon op, laat ons onze onderlinge bijeenkomst niet nalaten. Want dat men onderling bijeen zou komen, om zo te zeggen, dat is hiervoor in dit hoofdstuk en in bijzonder in hoofdstuk 4 expliciet genoemd. Het is de bijeenkomst van de gelovigen bij de troon der genade. Wij ontmoeten elkaar namelijk, wij komen bijeen, wij ontmoeten elkaar bij de troon der genade. Wanneer we ons stellen onder hem die op de troon zit, dat wil zeggen wanneer we ons stellen tot levend, heilig, God, welbehagelijk of verander. Dat wil zeggen wanneer we ons stellen om God te dienen onder het nieuwe verbond, onder de hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dat zal men niet nalaten, het gaat niet in Hebreeën 10 vers 25 over onze zelfgeorganiseerde bijeenkomst op een plekje hier op aarde ergens. Het gaat om onze gemeenschap in onze dienst aan de Heer. En die zou men niet nalaten. En zo past het dan ook volledig in de context van dit hoofdstuk en deze brief. De brief aan de Hebreeën. Maar dat het een verzameling is van de gelovigen rondom Christus, dat in ieder geval. Kan het woord een andere betekenis hebben? Ja, dat kan ook nog, dus je hebt er niet zoveel aan. Maar neem niet weg dat onze toevergadering tot hem heel goed overeenkomt met de uitdrukking in 1 Thessalonicenzen 4, waar wij namelijk zullen worden opgenomen samen met degenen die eerder ontslapen waren. De Heer tegemoet en zo zullen wij altijd met de Heer wezen. Dat is onze toevergadering tot hem. Het kan niet anders. Of wij zijn al tot hem toevergaderd en dan weten we niet waar het over gaat. Of het gaat over wat wij kennen als de opname van de gemeente. En daar gaat het uiteraard over. Hè? De wederkomst van Christus en de opname van de gemeente. De toekomst van onze Heer Jezus Christus en onze toevergadering tot hem. Daarover gaat het dus op een of andere wijze in de volgende verse. Of althans, de volgende verse hebben daar mede betrekking op. En wat dat onderwerp betreft, men zou niet haastelijk bewogen worden zomaar ineens door wat voor oorzaak ook en denken dat de dag des Heren, want daar gaat het over, hè, dat de dag des Heren al aanstond, zo lees ik hem graag. Dan heb ik de Statenvertaling recht gedaan en wordt waarschijnlijk duidelijker gezegd wat er staat. Want de uitdrukking betekent niet dat de dag des Heren voor de deur staat, binnenkort zal aanbreken, maar al aangebroken is. Dat is niet de betekenis van deze uitdrukking in modern Nederlands, maar in het Nederlands van de Statenvertaling van 350 jaar en meer geleden wel. Want iets dat aanstaat is actueel. Als de radio aanstaat, staat die aan, dan speelt het ding, om zo te zeggen. Dat is wat het betekent. Met andere woorden, alsof de dag des Heren al aangebroken was. De kans bestaat, maar zoals ze zegt, ik kijk die dingen zelden na. De kans bestaat dat dat in de NBG-vertaling van 1951 of wanneer het maar was, ook daadwerkelijk zo staat. Dat de dag des Heren al aangebroken is. In elk geval, dat is de strekking van deze woorden. En daarmee ben je bij een van de bekende satanische methodieken, waarbij geleerd wordt dat wat in de toekomst nog zal moeten gebeuren, reeds zich heeft afgespeeld in het verleden of zich reeds afspeelt in het heden. En het eenvoudige verschijnsel dat gelovigen verdrukt worden, heeft sommigen ertoe gebracht te aanvaarden de opvatting dat dus de verdrukking is aangebroken. Waarom ook niet? Ik hoor dat nog betrekkelijk regelmatig. Als we zeggen de grote verdrukking moet nog beginnen, zeggen ze, maar de grote verdrukking is toch al begonnen? Of we zeggen, nee, de gemeente gaat niet door de grote verdrukking, zeggen ze, maar de gemeente wordt toch al verdrukt? En dan wijst men op eigentijdse situaties, wat heel erg naïef is, want het betekent dat men de geschiedenis van christendom dus niet kent. Christenen zijn altijd verdrukt geworden en in de laatste eeuwen valt dat heel erg mee. Heel erg mee valt het, om zo te zeggen. Maar het is zo. En de Bijbel leert het ook, dat gelovigen verdrukt worden. Maar te bedenken dat dus de grote verdrukking is aangebroken, illustreert dat men niet weet wat de grote verdrukking is en ook niet weet wat de functie is van het bepalend lidwoord, de grote verdrukking. Het is verdrukking, het is soms groot, die van ons valt heus wel mee, en zeker de verdrukking van degenen die in deze discussie betrokken zijn. Maar niettemin, de grote verdrukking is een ander ding. Er staat trouwens bij wat dat is, de grote verdrukking. Niet hier, want de term wordt hier niet eens gebruikt. Maar wel in Matteüs 24, dat ik daar straks voor een deel uit het hoofd geciteerd heb. Wanneer je zult zien de gruwel der verwoesting van gesproken is door Daniël de profeet. Die het leest merken erop, dat als dan men zal vluchten uit Jeruzalem, dan wel Judea, want als dan zal grote verdrukking wezen, en er staat bij hoedanig er niet geweest is van het begin der wereld of zoiets, en ook niet meer zijn zal. Dat wil zeggen, dat is de grootste verdrukking ooit, in de eerste plaats, hoedanig er niet geweest is en ook niet meer zijn zal. Het is de grootste verdrukking ooit. Bovendien zal men nog steeds doen wat de Heer een paar versen daarvoor zei. Dat wil zeggen, men zou zich vervoegen bij Daniël. Want Daniël maakt melding van de grote verdrukking. De termen komen daar ook vandaan. Namelijk uit Daniël 12, vers 1. Te dier tijd zal Michael opstaan. Nou ja, laat ik Michael dan maar overslaan vandaag. Dat brengt je bij nog meer discussie. Het is nergens voor nodig, maar weet toch wanneer discussie ontstaat? Discussie ontstaat als mensen een andere opvatting hebben dan de Bijbel. Op voorhand. Dan heb je discussie. En omdat ze die opvatting al hebben, zonder de Bijbel gelezen te hebben, zal ik maar zeggen, of bestudeerd te hebben, willen ze er ook niet vanaf. Het was hun genoeg, dus argumenten hebben ze niet nodig voor hun opvatting. En daarom heeft discussie nooit zin dan. Hè? Begrijp me, er zijn anderen die echt de waarheid zoeken. Oké, maar dan hebben we nog heel wat werk. Maar Daniël 12 maakt er een melding van. Hè? Te der tijd zal Michael opstaan, die grote vorst die voor de kinderen uw volk staat. Als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal. Verdrukking en benauwdheid zijn in heel de Bijbel, Oude en Nieuwe Testament, synoniemen. Als je verdrukt wordt, krijg je benauwd. En verdrukking en benauwdheid is dus hetzelfde. Als je druk hebt op de borst, dan zeg je tegen, ik heb druk op de borst. Wat zeg je dan? Dat je het benauwd hebt. Dat je niet kunt ademhalen. Of je kan wel ademhalen, maar je krijgt onvoldoende binnen wat je binnen wil krijgen of zoiets. Hier staat benauwdheid. Als het zulk een tijd der benauwdheid zijn zal, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is, sinds het begin der wereld, stond er in Matteüs 24, waarbij je dus ziet dat het woord wereld soms niet de aanduiding is van heel de schepping als zodanig, maar soms alleen van de mensenwereld. Beslot, kosmos, wereld, betekent ook maar gewoon orde. Het is het tegenovergestelde van chaos. Kosmos is het tegenovergestelde van chaos. En kosmos veronderstelt samenhang. En soms wordt die samenhang beperkt door wat wij de mensenwereld noemen. Dus er mag niks moeilijks aan zijn. Wij moesten vroeger het onderscheid leren op de lagere school tussen de dierenwereld, de mensenwereld, de plantenwereld en de wereld der mineralen. Want dat is de wereld, vier. Maar dat maar even terzijde. Tijd de benauwdheid, als er niet geweest is sinds dat er een volk geweest is, tot op diezelfde tijd toe. En te dier tijd zal uw volk In de dagen dus van die grote benauwdheid, grote verdrukking, zal uw volk verlost worden. En uw volk, ik zeg het er tegenwoordig altijd bij, het kost allemaal tijd, maar ik moet wel. Uw volk is het volk van Daniël. En het volk van Daniël is het Joodse volk. En de heilige stad van dat volk is Jeruzalem. Te die tijd zal het Joodse volk verlost worden. Al wie gevonden wordt geschreven te zijn in het boek en zo verder. Daarna wordt er alsnog melding gemaakt weer van tijdrekening in de tweede helft van dit hoofdstuk. Maar de uitdrukking, de grote verdrukking uit, of grote verdrukking eigenlijk, uit Matteüs 24, is ontleend aan de grote benauwdheid, de tijd der benauwdheid, uit Daniël 12. Daarna vind je vanzelf de synoniemen. Alleen moet gezegd worden dat die uitdrukkingen tijd der benauwdheid, de tijd van de benauwdheid van Jacob, dat ook al die synoniemen zich niet beperken tot de 70ste week. Dat wil zeggen, ze zijn ook aanduiding van de tijd na de 70ste week van Daniël. Ik praat langzaam in de hoop dat het goed tot u doordringt. Want verdrukking beperkt zich niet tot de 70ste week van Daniël, maar de verdrukking begint te die tijd. Dat wil zeggen in de 70ste week van Daniël. En meer specifiek, naar Bijbelse maatstaven, begint de grote verdrukking bij de gruwel der verwoesting staande in de heilige plaats. En dat is in het midden van de 70ste week van Daniël, met 3,5 jaar achter de rug en nog 3,5 jaar te gaan. Van die 70ste week van Daniël, maar het is een misverstand te denken dat de tijd der benauwdheid, de grote verdrukking, zich beperkt tot de tweede helft van de 70ste week van Daniël. Hebben jullie die nog? Je moet het in het hoofd hebben, hè? Zodat dit meteen, wat ik nu net gezegd heb, een einde maakt aan het verhaal over 7 jaren van grote verdrukking. Vorige week nog kreeg ik iemand, mag ik u wat vragen stellen, nu ik u toch zie, ik was in de tent natuurlijk. En komt meteen de vraagstelling over de opname van de gemeente en over of dat voor of na of in of halverwege de verdrukking is. En bij halverwege de verdrukking bedoelen ze nooit halverwege de verdrukking, hè? Ze zeggen dat, maar ze bedoelen dat niet. Ze bedoelen halverwege de 70ste week van Daniël. En waar dat halverwege de grote verdrukking vandaan komt, dan disqualificeert men zich voor zelfstandige, ik zei zelfstandige, bijbelstudie. Want anders gebruik je die termen niet, daar kom je namelijk niet op. Iemand heeft ze dat verteld, maar er is iemand die er ook geen verstand van heeft. Ik bedoel, dat meen ik serieus. Ik weet wel dat het arrogant klinkt. Maar ik kan het ook niet helpen. Er is niet een 7-jarige verdrukking. Dus of 3,5 jaar, maar dan is het de 3,5 jaar uit de tweede helft van de 70ste week beperkt tot de Joodse staat en stad. En Daniël, niet uitsluitend, maar in het algemeen Daniël beperkt zich tot die 70ste week van Daniël en tot 3,5 jaar van verdrukking over de Joodse staat en stad, Jeruzalem. Maar dat daarmee de grote verdrukking ten einde is, dat is niet waar, die gaat daarna gewoon door. Want die zou komen over alle volkeren. Bovendien, ik weet dat je er onderuit kunt, maar als er staat, een verdrukking hoedanig niet is geweest van het begin der wereld ook niet zijn zal, of als er staat, benauwdheid hoedanig niet is geweest vanaf het begin der wereld en ook niet meer zijn zal, dan moet je toch concluderen dat die verdrukking over alle volkeren zal komen. En als u mij vraagt, staat dat er expliciet? Dan zeg ik, nee, expliciet niet. Maar het is wel wat het betekent. Want anders is het onzin. Een verdrukking, hoedanig er niet is geweest, maar het gaat niet maar over dat het niet geweest is en niet meer zijn zal, en dat het dus de grootste verdrukking is ooit. Maar er wordt impliciet geïmpliceerd, wordt er impliciet, niet expliciet, er wordt geïmpliceerd dat die verdrukking verband houdt met de hele wereldbevolking, met de hele mensheid, met alle volken. En daar komt hij ook over. En daarna hebben we andere schriftgedeelten die de details daarvan beschrijven, althans een groot deel daarvan, namelijk over de oordelen die over de verschillende volkeren zullen komen. En Openbaring is daar een korte samenvatting van. Het boek Openbaring wel te verstaan. Dus laat u niet misleiden. Als je die grondbeginselen, die grondbegrippen al niet kent, dan houdt daarmee alle discussie op. En daarom heeft het ook verder geen zin, hè? En toch, daar gaat het over, want er staat hier in 2 Thessalonicenzen 2... dat die dag des Heren dus nog niet aangebroken is. Dat ze vervolgd verdrukt worden, dat is waar, dat de verdrukking, vervolging, benauwdheid zou komen, ook over gelovigen, jazeker, en ook inderdaad in de dagen van de dag des Heren, dat is allemaal tot je dienst, dat wil zeggen, dat is zo. Maar het feit dat gelovigen verdrukt worden, wil niet zeggen dat dus de grote verdrukking is aangebroken, want dat is een ander ding. En dat kan dus niet, en dat is het argument in de volgende verse, dat kan niet, want de 70ste week van Daniël is nog niet aangebroken. Alleen zo staat het er niet. Er staat wel dat u niemand verleidde op enige wijze, want die dag des Heren breekt niet aan, komt niet, staat er. Die schuingedrukte woorden staan er niet, hè? Maar die dringen zich vanzelf aan ons op. Het heet een ellipsis, een weglating, een bekende stijlfiguur. Woorden worden weggelaten die nergens voor nodig zijn. Er staat dit komt niet, maar dit slaat op dag des Heren. Die komt niet in de zin van die breekt niet aan. Tenzij dat eerst de afval gekomen zij... en dat geopenbaard zij, let op, dat eerst de afval gekomen zij... en dat geopenbaard zij, de mens der zonde, de zoon des verderfs. Dat wil zeggen, de dag des Heren begint pas nadat de afval gekomen is... en de mens der zonde, de zoon des verderfs, is geopenbaard. Dat staat er expliciet, 100% letterlijk. En daar gaat hij weer. Als je nou niet wil dat dit gaat over de toekomst... Dus kortom, als je wilt dat dit in het verleden al gebeurd is, zodat je niks meer te verwachten hebt, dan zeg je, afval is toch in onze dagen, dat is duidelijk, er is zoveel afval. Dat weet iedereen, hè? Ontkerkelijking en dat soort dingen meer. Of dat afval is, weet ik niet. Nou ja, ontkerkelijking is afval van de kerk. Persoonlijk lig ik daar niet van wakker. Vooral niet omdat onder de kerk verstaan wordt, menselijke organisatie. En dat men daarvan afvalt, lig ik niet van wakker. Net zo min als dat men er toe treedt. Hè? Daar lig ik ook niet van wakker. Voor alle duidelijkheid. Hè? Ik heb er niks mee, het komt in de Bijbel niet voor. Maar daar gaat het niet over. Hè? Bovendien, er staat maar niet... tenzij dat eerst afval gekomen zij... er staat tenzij dat eerst de afval gekomen zij... zodat de vraag moet zijn... welke afval? Heel simpel. Nou ja, dat mag voor ons niet moeilijk zijn, want wij waren al in de 70ste week van Daniël, om zo te zeggen, en dus in elk geval in Daniël. Je ontkomt er niet aan. En als je er wel aan ontkomt, ben je ontkomen aan heel het profetisch woord. Je ontkomt niet aan de 70ste week van Daniël. Dat is het kader. Nou ja, dat is niet helemaal het goede woord. Maar laten we zeggen, dat is dan de basis van de chronologie van het profetisch woord. Kader wil zeggen een lijst, een raamwerk. En dat klopt natuurlijk niet, want een deel van dat profetisch woord wordt pas vervuld na de 70ste week van Daniël. Hè? Komt daar achteraan, maar het is daar wel aan opgehangen om zo te zeggen. Of anders, het komt daaruit voort. Het is het logische vervolg daarvan. Maar de 70ste week van Daniël is de basis van dit profetisch woord. In samenhang met de toelichtingen erop in de eerste plaats in Matteüs 24. Maar de afval, ja, en daar ontbreekt inderdaad een deftige schriftverwijzing. Nou ja, er staat er een bij in mijn Bijbel, naar Matteüs 24, vers 23. Maar de uitspraken in Matteüs 24 zijn zelf weer ontleend aan de... profetieën van Daniël. Maar de Heer maakt er dus ook melding van. Want die zegt in vers 4, waar zijn reden begint. Zij ziet toe dat u niemand verleidde. Want er zullen komen, velen zullen komen onder mijn naam zeggende, ik ben de Christus. En het zal duidelijk zijn, zij zeggen ik ben de Christus, maar zij zijn het niet. En dat wordt herhaald in vers 23. Als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, hier is de Christus of daar, en het als dan komt overeen met het als dan uit vers 16 en uit vers 21. Als dan. Maar met dat als dan ben je in de dagen van de grote verdrukking. Vanaf het midden van de 70ste week van Daniël. Als dan zal men uit Judea vluchten, vers 16, en dus ook uit Jeruzalem, dat in Judea ligt. Want als dan, vers 21, zal grote verdrukking wezen. En als dan, vers 23, verschijnt er in ieder geval minstens één valse Christus. Als dan zo iemand tot jullie zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Het punt is dat in de loop der tijd velen zouden komen, vers 5, onder zijn naam. En onder naam niet te verstaan de naam Jezus, maar onder naam te verstaan de naam Christus. Want dat is ook een naam. Officieel niet een eigen naam, zoals we het in de grammatica hebben ingedeeld, maar een titel. Maar in die oude talen is er geen verschil tussen naam en titel. In het Nederlands gewoon trouwens ook niet hoor. Als je een naam hebt, heb je een reputatie. En als je een reputatie hebt, heb je al gauw een titel. Hoe dan ook. Maar er zouden er velen komen die zich voor de Christus uitgeven, of voor Christus uitgeven. Dat is ook inderdaad gebeurd. De hele rijen. Als je niks te doen hebt, is dat nog een leuke hobby om ze te verzamelen. De lui die zich allemaal voor Christus hebben uitgegeven. Vooral oude palingboeren en zo. Er zijn wat belachelijke figuren bij. En sommigen ook wat minder belachelijk. Maar als we hier inmiddels in vers 23 zijn. En daarmee in de 70ste week van Daniël, want we praten over tijd en zeg ik dus in de 70ste week van Daniël, dan zal geroepen worden blijkbaar, dat staat er niet, er staat indien men dat roept. Maar ik lees erin dat men dat zal roepen. En als je die sprong niet maken wil, dat hoeft voor mij niet, maar wat heeft het anders voor zin? Zo iemand tot jullie zal zeggen, ziet hier is de Christus of daar, gelooft het niet. Want de reeks gaat nog steeds verder. En uiteindelijk komt er een die meer dan al die anderen claimt dat hij de Christus is, uiteraard. In het enkelvoud, die ene. Waarom ook niet? Ik heb het nog nagevraagd aan Johannes. En Johannes zei, nou ja, gij weet dat de antichrist komt, maar zo zijn er ook nu al vele antichristen geworden. Dat wil zeggen, het verschijnsel dat die ene zal komen in de toekomst, neemt niet weg dat er in de loop der geschiedenis meerdere zouden zijn. Of misschien had ik het andersom moeten zeggen. Het feit dat in de loop van de geschiedenis velen zouden komen en claimen dat zij de Christus zijn, neemt niet weg dat uiteindelijk die ene zal komen, waarvan ook met name Daniël reeds sprak. Je bent er dus niet mee door iemand aan te wijzen en zeggen, kijk, die gaf zich uit voor de valse Christus, dat is dus de antichrist. Bovendien, het wordt toch een beetje moeilijk vol te houden dat Nero dat was, want Nero heeft zich niet voor de Christus uitgegeven. Hij was wel gek, maar zo gek was hij nou weer niet. En daarna sla ik weer even terug naar 2 Thessalonicense. De dag des Heren komt niet, tenzij dat eerst de afval gekomen zij en dat geopenbaard zij de mens der zonde, de zoon des verderfs. Die mens der zonde, de zoon des verderfs, uit 2 Thessalonicense 2 vers 3, is niemand dan die valse Christus die gesuggereerd wordt in vers 23 van Matthäus 24. Wanneer men zal zeggen, hier is de Christus, gelooft het niet. Er is wel zo iemand, maar het is niet de Christus. Hij claimt wel de Christus te zijn, maar hij is het niet. Hij is de mens der zonde, de zoon des verderfs, met een andere term uit 2 Thessalonicense 2 dus. En de afval, kijk, de Statenvertaling, die maakt het ons tamelijk gemakkelijk. Want in het boek Daniël wordt inderdaad over die afval gesproken. Dat is in Daniël 8 letterlijk. Als je daar onderuit wil, dan moet je zeggen, dat kan nooit precies kloppen, want dat was Hebreeuws in Daniël, want het is Oude Testament. En het Nieuwe Testament, dat is Grieks, en dat zijn toch twee verschillende woorden. Maar ja, uit de vertaling van de Statenvertaling in elk geval blijkt dat het dan toch woorden zijn met dezelfde strekking. Ze zijn beide vertaald met afval. Dat is in Daniël. Daar vinden we namelijk de afval vermeld in vers 12 van Daniël 8. Nou ja, en dan wordt het gecompliceerd, want je kunt zo'n vers uit het verband rukken, maar dan kun je er niks mee. En in het verband heb je een boel uit te leggen, want we zitten in een bijzonder visioen van Daniël, of aan Daniël. Het visioen van de ram en de geitenbok heet dat, sprekend over het Medo-Persische Rijk, de ram, dat ondergaat omdat het onderworpen wordt door het Griekse Rijk, want zo noemen we dat. Het Grieks-Macedonische Rijk noemen we het ook wel, van Alexander de Grote. En het wordt hier beschreven. Dat zo is, dat kan niet missen, want staat erbij dat zo is, hè. Er staat in vers 20, de ram met de twee hoornen die gij gezien hebt zijn de koningen de Meden en Persen. En de harige bok die ram om zeep helpt, om zo te zeggen, is de koning van Griekenland, vers 21, van Javan. En dat slaat op Alexander de Grote om meer dan één reden, maar de belangrijkste reden is natuurlijk dat het er gewoon staat. Het is een historisch feit dat het Medo-Persische Rijk ten onder gegaan is doordat Alexander de Grote ten strijde trok tegen de Meden en Perzen. Hij wachtte ze deze keer niet af, want de Perzen hebben nogal veel gevochten tegen de Griekse stadstaten met wisselend succes. Maar deze keer ging het initiatief uit van Alexander de Grote, die er een einde aan zou maken. En het gelukte wel. En dat staat er ook ongeveer. Hè? Het gelukte wel. Goed, we hebben het daar nog over. Wij zullen de Heer danken voor deze morgen. Wij danken u, Hemelse Vader, voor het voorrecht dat wij uw woord mogen openen, ons door u mogen laten onderwijzen. Dat we niet overgeleverd zijn aan meerderheid van stemmen of opvattingen van de natuurlijke mens. Laat staan dat we overgeleverd zouden zijn aan geest. Maar we danken u dat we hebben dit profetisch woord dat door uw geest is voortgebracht en waarvan u zelf zegt dat het zeer vast is. Wij danken u dat we dat mogen openen, onderzoeken, bestuderen, daar acht op mogen geven en dat u zelf ons zegent wanneer wij dat doen. En daarom danken we u weer voor deze morgen. Dat we dit woord mogen openen en mogen richten op uw toekomst. De toekomst van onze Heer Jezus Christus, de toekomst des Heeren, de toekomst van de Zoon des Mensen. En mogen beseffen dat dat ook onze eigen toekomst is. We danken u voor een zalige hoop die we hebben op de heerlijkheid die aan ons zal geopenbaard worden. Voor het uitzicht dat we hebben, waarmee wij zien in een geopende hemel en zien op Jezus, onze overste leidsman en volleinde des geloofs. Zien op hem die gesteld is tot koning en hoge priester naar de ordening van Melchizedek. En zo mogen wandelen naar die toekomst die u voor ons ook bepaald hebt en die vast ligt in onze heiland zelf. Daarom bevelen we ons bij u aan, opdat uw werk aan ons voortgang mogen vinden en opdat uw naam in ons verheerlijk mag worden. Amen.